Geliefde gemeente en allen die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze middagdienst. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant dominee Mulder. De schriftlezing vanmiddag is uit het boek Job, hoofdstuk 40 en Job 42, vers 1 tot 6, met als thema Behemoth en Leviathan. Mededeling namens de kerkraad, nog die huwelijksaankondiging. Op vrijdag 1 december hopen Arthur van Dijk en Wendy de Kroon te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 3:30 in de hervormde kerk aan de Ooijse straat in Echteld. Het toekomstige adres wordt Groenplaats 8 in Veenendaal, wijk 4. Ik herinner u nog even aan de voedselbankactie. Tot en met maandag 4 december kunnen nog tassen worden ingeleverd voor de voedselbankactie. Dit wordt dus de laatste actieweek. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd. En nog even de herinnering aan de koffieochtend die woensdagmorgen niet doorgaat in verband met de begrafenis. De fysieke collecte in de dienst is bestemd voor pastorale activiteiten en zending en evangelisatie. En de bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. We gaan nu zingen de schoolpsalm, psalm 98 vers 2. En de kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het over twee hele wonderlijke dieren die God ter sprake brengt in het boek Job. En een van die twee, Leviathan, die kom je ook tegen in Psalm 104. Daar gaan we nu van zingen. Als je kijkt in vers 13, de voorlaatste regel, daar staat daar: laat gij de Heere dus zelfs de Leviathan spelen. Psalm 104, vers 13. We beleiden samen ons geloof vanmiddag. Vervolgens zingen we uit Psalm 89, vers 4 en 5. En dan zingen we over Gods macht, maar ook over een antimacht die verslagen wordt. En je hoort in vers 5, wordt die Rahab genoemd. Vaak een beeld voor Egypte, maar die staat wel op lijn met Leviathan. Dus gans Rahab is door u verbrijzeld, gans verslagen. Psalm 89, vers 4 en 5, naar de geloofsbelijdenis. En beleidt u het in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen gaan bidden om de zegen van de Heer over de opening van zijn woord. En u weet dat dominee Van der Ree afgelopen woensdag een beroep heeft ontvangen van de gemeente van Nunspeet. En de komende 3 weken zal hij dit beroep biddend overwegen. En het is goed om samen te bidden dat hij helderheid mag ontvangen voor deze beslissing die hij moet nemen. We denken natuurlijk ook aan Annette en de kinderen. En het is denk ik ook ons gebed, zoals in het zondagsbrief staat, dat hij hier in deze gemeente zijn werk mag blijven doen. Dat dit de plaats is waar de Heer hem stelt. Zullen we samen tot God gaan? U bent zo machtig, Heere. U bent zo ontzettend groot. U heeft deze aarde gemaakt, maar ook dit hele heelal. En ook alle sterren. En u kent ze allemaal bij naam. U bent zo ontzaggelijk groot, Heere, dat ons bevattingsvermogen te klein is om dat vanmiddag te peilen. En met wat wij van u zien, Heere, zijn we diep onder de indruk en verwonderen wij ons er soms over hoe de dingen lopen, hoe ze gaan en hoe u zichzelf laat kennen door ons. Als die God die zo verheven en almachtig is, maar die tegelijkertijd zo nabij is, zo genadig en zo dichtbij komt. We danken u daarvoor, Heere, dat u zo bent. Dat u aan Job verschijnt in de storm als de Heere. Heere, wilt u ook naar uw belofte vanmiddag in ons midden zijn. Waar 2 of 3 in uw naam bijeen zijn, bent u toch in het midden. Nou, Heere, hier zijn we met meer. En we zijn niet zomaar hier, Heere. We zijn hier omdat we samenkomen rondom uw woord, als gemeente van u, omdat we graag u willen loven en prijzen, u willen danken, ons leven met u willen delen en u in ons laten werken. En doe dat dan ook vanmiddag maar, Heere. Werk in ons. Breng ons daar waar Job gebracht wordt. Help ons ook, Heere, om te begrijpen waar uw woord over gaat. Als we net al zongen over Leviathan en over die andere macht, Heere, dan hebben wij er niet gelijk een beeld bij. Snappen wij niet echt precies wat dat nou betekent. Wilt u dan uw zegen geven als we uw woord lezen, als het uitgelegd en verkondigd wordt? Geef, Heere, wat nodig is. Er is van de week gebeden om helder zicht op wat daar staat. En ook nu bidden wij, Heere, geef dat het helder mag zijn. Verlicht ons verstand, opent u ook ons hart en doet u in ons leven maar wat u nodig vindt. Heer, en als er bekering nodig is, open onze ogen. Als er troost nodig is, Heer, geef dat wij ontvankelijk voor zijn. Heer, geef dat wij niet alleen maar zullen blijven hangen in ons eigen perspectief, maar de dingen mogen zien vanuit wat u in de Heer Jezus hebt gedaan. We danken u dat de Heer Jezus is opgestaan, dat u leeft en dat nou alles in ander licht zet. Heer, en zo zijn we samengekomen hier in de kerk en ook op afstand zijn er mensen verbonden. We bidden u, Heer, om een goede dienst, ongestoorde dienst, een dienst die goed verloopt en waarin we merken dat we niet alleen zo samen zijn, maar dat u met uw geest er bent. Heer, en zegen ons als we misschien wel vragen hebben. Als geloof voor ons niet vanzelfsprekend is. Als we twijfels kennen. Als we soms zo'n slechte gelovige voelen en vinden. Heere, spreekt u ons aan. En werkt u met kracht. En verbreekt dan maar het werk van de boze. Als hij graag chaos wil scheppen. En ons bij u vandaan wil trekken. Verbreek zijn werk, Heere. En help ons om staande te blijven. In de geestelijke strijd. Te midden van alle machten die er zijn. Zo hebben wij als gemeente uw zegen heel hard nodig. Het geldt voor de ouderen, voor de jongeren, voor de kinderen. Heere, zegen ze bij de oppas, de parel. Zegent u ons allemaal, Heere. Ook als we een taak in deze dienst hebben, of wat we hier gewoon zijn als bezoeker. We bidden u, Heere, zo, met en voor elkaar. Wees ook bij de ouderen die het misschien moeilijk vinden, het leven zwaar vinden. Ook zij die Alzheimer hebben, Heer, u weet hoe aangrijpend dat kan zijn. wilt u ze nabij zijn. Ook de mensen die eromheen staan, Heere, wees ook daarin nabij. Heere, we leggen ook het beroepingswerk bij u neer. Als dominee van der Ree nu ook een beroep heeft vanuit Nunspeet, Heere, dan leggen wij het bij u neer. U weet wat nodig is. U bent degene die zorgt voor uw kerk. We vragen u ook om uw nabijheid voor hem, voor Annette, voor de kinderen in deze situatie. We vragen u, Heere, of er helderheid mag komen, zodat hij met volle overtuiging een besluit mag nemen. En dan weet u, Heere, dat wij hier in Veenendaal toch verlangen dat hij nog een poosje mag zijn, samen met zijn gezin. En hier deze gemeente van u mag dienen. Wij leggen het bij u neer. Wilt u doen wat goed is in uw ogen? Grote God, wij komen hier zo samen. En zoveel andere plaatsen, Heer, is uw woord verkondigd. En er zijn ook nog plaatsen waar uw woord nog niet verkondigd wordt. En daarom bidden wij u, Heer, roept u mensen en zendt u mensen uit in uw dienst om uw woord te verkondigen, om uw woord uit te dragen in woorden, in daden. Heer, het evangelie van u geeft leven. Wilt u daarom ook bijbelvertaalwerk zegenen? Mensen daarvoor bekwamen, ook vastberadenheid geven. En geef u dat anderen daardoor heen uw woord echt mogen lezen en tot verandering komen. En bewaart u ons er dan voor dat wij het maar zo gewoon vinden, Heere, om in alle vrijheid uw woord te kunnen lezen. Heere, we zijn er dankbaar voor dat u ons uw woord geeft. Help ons vanmiddag dan ook om dit gedeelte uit uw woord te leren. Maar wees ook bij deze wereld, waarin toch veel onrust is en chaos en onzekerheid. En ook als we denken aan de regering van ons land, vorming ervan. Wij leggen het bij u neer, Heere. Wilt u voorzien? En wilt u ook zijn bij degenen die christen zijn? En die macht hebben, die regeren, die een plek hebben waarin ze invloed hebben? Zegent u ze om vanuit uw woord heldere keuzes te maken en u te volgen. Heer, dan leven wij in een land waarin ook heel veel dingen gebeuren die tegen uw woord ingaan. Als we denken aan die meer dan 30.000 abortussen per jaar. Heer, ontferm u. Ontferm u. Zo slaan we onze ogen op tot u, Heer. Voor ons land, ons volk, voor deze wereld. Voor de conflicten en de oorlogen, als we daarvan lezen en horen. Plekken waar uw evangelie vroeger klonk, maar nu helemaal anders is. Grote God, zie op deze wereld neer. Deze wereld in barensnood. En toon uw genade. Toon een God te zijn die almachtig is, die nabij is en dingen ook werkelijk in zijn hand heeft. Grote God, we zien er ook naar uit dat u terugkomt. Dat alles volmaakt zal zijn, alles nieuw zal zijn. Geef dan dat niemand van ons zal hoeven te schrikken als we voor u verschijnen. Ja, laat het vanmiddag vreugde zijn in de hemel, omdat zondaren zich bekeren tot u. Geef dat wij daar iets van die vreugde mogen meebeleven in ons hart. Zegent u ons zo, Heere. Wij vragen het niet om iets in ons, maar om de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, jullie hebben vast al eens dieren gezien. Thuis, kinderboerderij, boerderij, dierentuin. Maar je hebt vast ook wel eens in de Bijbel gelezen over dieren. Wie kan er een dier noemen wat er staat in de Bijbel? Een dier wat je tegenkomt in de Bijbel. Wie weet een dier waarvan je kan lezen in de Bijbel? Nog één keer. Duiven, ja, duiven. Ja, jij? Ik kon het niet horen, maar je hebt vast een hele goede bedacht, ja? Zeg het maar, Fieke. Schapen, ja? Die wou je ook zeggen, hè? Ja. Zeg het maar. Ik denk een koe? Ja, heel goed. En er waren nog veel meer vingers, hè? Ja, ik zie allemaal vingers nog. Heel veel dieren wordt er over gesproken in de Bijbel, hè? Maar nu moet je eens even nadenken met mij en laat ik een plaatje zien. Want dit is een boom, dit is een ceder. En zo'n boom kan met gemak 20 meter hoog worden, nogal hoger ook. Een boom die sterk, stevig, statig, een beetje recht en krachtig ziet die boom eruit. En nu gaan we straks lezen over een dier waarvan de Bijbel zegt dat hij een staart heeft als een ceder. De staart van het dier is als een ceder. Ja, wat voor dier zou dat nou zijn? Wie kan een dier bedenken met een staart als een ceder? Nu zie ik waarschijnlijk niet zoveel vingers, nee. Of misschien wel vingers, maar ik denk dat je het antwoord niet weet. We gaan er maar eens over lezen, over dat dier. Want het is best ingewikkeld. We gaan samen lezen uit Job 40. En Job 41 gaat het eigenlijk door. Daar zal ik ook naar verwijzen. Maar dat lezen we dus niet. Maar Job 40 en daarna Job 42 vers 1 tot en met 6. Daarna zingen we uit Psalm 74 vers 13 en 14. En dan kom je opnieuw de Leviathan tegen. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: omgod nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend. Wilt u ook mijn recht vernietigen? Wilt u mij schuldig verklaren, opdat u zelf rechtvaardig bent? Hebt u een arm zoals God? En kunt u, zoals hij, met uw stem donderen? Tooi u nu met trots en hoogmoed, hoogheid. En bekleed u met majesteit en glorie. Verspreid de verbolgenheden van uw toorn. En zie elke hoogmoedige en verneder hem. Zie elke hoogmoedige en onderwerp hem. En verpletter de goddelozen op hun plaats. Verberg hen tezamen in het stof. Omwikkel hun gezichten in het verborgene. Dan zal ook ik u prijzen, omdat uw rechterhand u verlost heeft. Zie toch de behemoot die ik gemaakt heb, evenals u. Hij eet gras zoals een rund. Zie toch zijn kracht in zijn lendenen en zijn sterkte in de spieren van zijn buik. Als hij wil, is zijn staart als een ceder. De pezen van zijn dijen zijn samengevlochten. Zijn beenderen zijn als staven brons. Zijn gebeente is als ijzeren stangen. Hij is de voornaamste van Gods werken. Hij die hem gemaakt heeft, heeft hem zijn zwaard verschaft. De bergen brengen immers voedsel voor hem voort. En alle dieren van het veld spelen daar. Hij legt zich te slapen onder schaduwrijke bomen, in een schuilplaats van riet en moeras. De schaduwrijke bomen bedekken hem elk met zijn schaduw. De wilgen van de beek omringen hem. Zie, als de rivier wild wordt, beeft hij niet. Hij blijft kalm wanneer de Jordaan opbruist tegen zijn bek. Kan iemand hem bij zijn ogen vangen? Kan iemand hem met strikken de neus doorboren? Kunt u de Leviathan met een vishaak trekken of zijn tong met een touw neerdrukken? Kunt u een riet door zijn neus steken of met een doorn zijn kaak doorboren? Kan hij u talrijke smeekbeden doen? Kan hij zachte dingen tegen u spreken? Kan hij een verbond met u sluiten? Kunt u hem aannemen als een eeuwige slaaf? Kunt u met hem spelen als met een vogeltje? Of hem vastbinden voor uw meisjes? Kunnen de handelaars hem verkopen? Kunnen zij hem verdelen onder de kooplieden? Kunt u zijn huid volsteken met speren of zijn kop met een visharpoen? Leg uw hand maar eens op hem. Denk aan de strijd. Doe het niet meer. Zie de hoop hem te overmeesteren, zal een leugen blijken. Reeds bij zijn aanblik wordt men neergeworpen. En in Job 41 wordt er nog veel meer verteld over wat de Leviathan allemaal wel niet kan en heeft. Maar nu aan Job toe, Job doet boete. Toen antwoordde Job de Heere en zei: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd wat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Luister nu en ik zal spreken. Ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw op stof en as. Tot zover. Na de preek zingen we Psalm 99, vers 1 en 4. God de Heer regeert en ook knielt op zijn gebod. Dus het gaat over de grootheid en de macht van God. En tegelijkertijd dat wij mogen knielen voor de Heer. Psalm 99, vers 1 en 4. Het thema van vanmiddag is dus Behemoth en Leviathan. Drie punten als structuur voor de preek. We kijken allereerst naar dierlijke vertoning. Vervolgens naar goddelijke bedoeling. En in de derde plaats naar menselijke vertroosting. Dierlijke vertoning, het gaat dus over die twee dieren. Hoofdstuk 40, vers 10 en 20. Vers 10 staat, zie toch de behemoot die ik gemaakt heb, evenals u. Hij eet gras zoals een rund. En ook het andere dier, vers 20. Kunt u de leviathan met een vishaak trekken? Of zijn tong met een touw neerdrukken? Dierlijke vertoning. In tweede plaats, Gods bedoeling. Waarom spreekt God hierover? Wat bedoelt hij ermee te zeggen? Daar hoop ik wat uit te halen. De menselijke vertroosting, dat is dan hoofdstuk 42, vers 6. Daarom veracht ik mijzelf, zegt Job. En ik heb berouw op stof en as. En dat berouw, dat kan ook betekenen, vertroost ik mijzelf op stof en as. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u vanmiddag hier in de kerk, u die op afstand verbonden bent, daar loopt een gezin. Nee, de kinderen hoeven vandaag niet naar school. Papa en mama hebben ook vrij. En ze gaan met elkaar naar de dierentuin. Ze gaan naar Oude Hans Dierenpark in Renen. En als ze daaraan komen lopen, voordat ze bij de kassa geweest zijn, hebben ze de eerste dieren al gezien. Bijvoorbeeld in die grote bak. Kooikarpers zwemmen daar. Heel aardig. En als ze langs de ingang zijn, ze hebben de kaartjes gekocht, zien ze die neushoornvogels. Iets verderop liggen de tijgers. Daar staan de giraffen. En daar lopen de zebra's. Ja, de hele dag zien ze heel veel dieren. Vissen, vogels, apen, olifanten, slangen, panda's, beren en leeuwen. Prachtige dag. En op een gegeven moment vraagt een van die kinderen, pap, we hebben al heel veel dieren gezien, hè? Maar hebben ze hier misschien ook de behemoth of de leviathan? Nee, jongen, die hebben ze hier niet. Ik heb pas geleden als gezin uit de Bijbel gelezen en ze lazen ook dit stukje uit Job. Nee, we hebben er inderdaad over gelezen, maar die hebben ze hier in de dierentuin niet. Maar het jongetje is er nog niet klaar mee. Want ja, toen hij meelas in hoofdstuk 39, toen hoorden die dieren waarvan hij het wel begreep, leeuwen, berggeiten, gieren, struisvogel, dat ging wel. Maar hij wil graag alles weten hoe het zit. Dus pap, op welk dier lijkt de behemoth dan? En op welk dier lijkt de leviathan dan? Ja, jongen, dat weet ik eigenlijk ook niet. En daar kijken ze naar ons. U heeft ook gelezen over de behemoth en de leviathan. Op welk dier lijkt de behemoth volgens u? Op welk dier lijkt de leviathan? Wat voor dieren zijn het eigenlijk? En waar lijken ze op? Roepen bij u al een beeld op of zegt u van nou, ik heb het wel gelezen, maar het zegt me eigenlijk nog weinig. Nou, laten we eens even iets beter gaan kijken. Want als je kijkt naar het eerste dier, de behemoth, je kijkt naar die naam, behemoth staat er ook in het Hebreeuws, dan moet je weten dat dat moot aan het eind, dat het erop wijst dat het meervoud is. Het is het meervoud van het woord vee. Een woord dat in de Bijbel gebruikt wordt voor klein vee. En dan in het meervoud, dus krijg je dan veeën of beestenbeest. Of hoe moet je dat dan vertalen? Ja, het heeft misschien wel wat te maken met vee, want in vers 10 staat dat hij gras eet, zoals een koe, zoals een rund. Vee in meervoud, wat voor dier is het? In de Leidse vertaling staat reuzendier. Als je gaat zoeken, dan zijn er uitleggers die zeggen, het heeft wel iets van een olifant of iets van een neushoorn. Die kijkt in de NBV 2004, die leest dat het een nijlpaard wordt genoemd. In onze vertaling en ook andere nieuwere vertalingen kiezen ervoor om het niet te vertalen en om het gewoon als BMO te laten staan. En als je dan gaat kijken, dan lijkt mij het toch ook niet logisch om het een olifant of een neushoorn te laten zijn. Want als je een olifant beschrijft, dan heb je het toch zeker ook over zijn slurf en over zijn slagtanden. Maar daar wordt niks over gezegd. En als het gaat over een neushoorn, dan verwacht je toch dat er iets gezegd wordt over die hoorn. Niks. Dat nijlpaard dan? Heel veel jaren lang is er gedacht dat dit hier gaat om een nijlpaard. En als je dan in vers 10 leest, hij eet gras als een rund. Ja, dat doet een nijlpaard ook. Vers 11 zegt, hij heeft kracht in zijn lendenen, sterke spieren in zijn buik. Ja, zo'n nijlpaard is echt verrassend sterk, zeker. In vers 16 lees je over het moeras. Ja, daar vind je inderdaad nijlpaarden. En als je in vers 18 leest over het water wat opbruist tegen zijn bek. Ja, zo'n nijlpaard heeft een grote bek. Als het water tegen aanbruist, daar kan hij wel tegen. Toch voldoet het niet helemaal. Want je leest in vers 12 over die staart als een ceder, als zo'n boom. Nou, een nijlpaard heeft natuurlijk maar een heel klein staartje. Dus dat klopt niet. In vers 15 staat dat de bergen voedsel voor hem voortbrengen. Maar klopt dat bij een nijlpaard? Dat komt toch juist van het land? In vers 19 staat dat hij niet te vangen is door mensen. Hij wordt afgespiegeld als onoverwinnelijk. Maar ja, er zijn hele oude inscripties, hele oude afbeeldingen, dat nijlpaarden gewoon gevangen worden. Dus kortom, het is een groot, het is een voornaam dier. Vers 14 zegt, het is het voornaamste van Gods werken. Groot, machtig, imposant. Groter dan een nijlpaard, groter dan een olifant, groter dan een neushoorn. Met een gespierd lijf. Enorm stevige poten, sterke staart, onverschrokken inborst. Dat is het wat we weten. En de Leviathan dan? Wat voor dier is dat? Nou, dat is weer een woord wat niet vertaald is in onze vertaling. Maar het is wel tekenend dat de Leidse vertaling het woord vertaald heeft met gedrocht. De NBV 2004 vertaalt met krokodil. Apart. Het Hebreeuwse woord Leviathan heeft iets te maken met kronkelig, gedraaid, met ombuigen. Het is een machtig dier. Dacht je bij de BMO al van, oké, je moet een heel groot en sterk dier in gedachten nemen. Dit is de BMO in het kwadraat. De Heere God die zegt tegen je op vers 20, 21, kunt u de Leviathan met een vishaak trekken? Nou, een flinke haai kun je nog vangen met een haak. Dat blijkt me niet. Of zijn tong met een touw neerdrukken. Kunt u riet door zijn neus steken. Of met een doorn zijn kaak doorboren. Het is een gigantisch dier. Als je hoofdstuk 41 kijkt, lees je echt hele aparte dingen. Je leest over sterke schilden. Als een soort schilderij over zijn lijf. Waar geen ruimte tussen zit, als een panzer. Tanden waar je bang van wordt. En als die niest, weet je wat er dan gebeurt? Als die niest, dan zie je licht schitteren, vertelt het gedeelte. En uit zijn bek, weet je wat eruit komen? Fakkels, vurige vonken. Uit zijn neusgaten ontsnapt rook. Apart. De Bijbel spreekt over een soort vuurspuwende draak. Zijn hart is zo hard als steen. In alles merk je dat de omschrijving van dit dier iets onoverwinnelijks wil uitdrukken. En dat gebeurt ook als je in hoofdstuk 41 zou lezen. Dan staat er dat het zwaard, ja dat heeft geen nut voor hem. Speer, pijl, het beest lacht erom. IJzer, dat beschouwt hij als stro. Nou, stro, dat kun je doorknakken. IJzer is voor dat beest als stro. En brons is als verrot hout. IJzer, brons, toch de twee dingen waarmee gestreden werd. Stel niks voor bij dat dier. Het kan dus geen krokodil zijn. Want krokodillen werden ook gevangen in Egypte. Wat is dit dan voor dier? Hij gaat ook niet plat op zijn buik, want hij heeft scherven, soort messen op zijn buik waar hij mee snijdt. Opmerkelijk. Het is ook een heel uniek dier, hè? Want de Heere God die zegt in vers 24, 25... op aarde is niets met hem te vergelijken. Die gemaakt is om zonder angst te zijn. Zonder angst. Hij kijkt neer op alles wat hoog is. Hij is koning over alle trotse jonge dieren. Wat een bijzondere dieren zijn dit. Volgens een Joodse traditie is de behemoot de koning van de landdieren. En is de leviathan de koning van de water, van de zeedieren. Geen wonder dat je ze niet tegenkomt in Ouwe Hans. Wat zijn dit voor dieren? Is het alleen maar mythisch? Is het alleen maar een fantasiebeeld? Moeten we denken aan de dinosaurussen? Opmerkelijk. In ieder geval is duidelijk, in onze tijd leven ze niet meer en we hebben niet gelijk een beeld erbij. Tegelijkertijd spreekt de Heere God er wel over alsof het echt een levend dier is. Vers 10. Zie toch de BMO die ik gemaakt heb. Het is niet alleen maar fantasie. Ik heb het gemaakt. Evenals u. Levend dier dus. En tegelijkertijd, ik kan me voorstellen dat je hier in de kerk zit, dat je dit eigenlijk nooit zo gelezen hebt. En je zegt, ik heb nooit geweten dat dit nou in de Bijbel staat. En ja, dat vuur spuwen, dat die rook uit de neusgaten. Een uitlegger die zegt erbij, ja, we moeten ook niet te veel in onze eigen mogelijkheden blijven kijken. Want kijk, in de tijd van David leefden er ook nog leeuwen in Israël. Die leefden nu ook niet meer. Dingen zijn ook heel snel veranderd. Die gaat de kant op dat misschien een dinosaurus is geweest. Maar die wijst ook bijvoorbeeld op de bombardeerkever. Die heeft een bepaald ruimteorgaan in zijn lijf. Waarmee hij dus soorten dingen kan laten ontploffen, waar een steekvlam kan ontstaan. Dat is een heel klein kevertje. Terwijl je zegt dat er ook een soort krokodil gevonden is, waarbij een holte is in zijn buik, bek, waar mogelijk zo'n orgaan gezeten kan hebben. We weten het gewoon niet. Wat we wel weten als we dit lezen, is dat het voor Job een duidelijk beeld is. Het roept bij hem iets op. Het is niet zo dat Job zegt, nou ja, dit is onzin wat ik nu hoor. Nee, het verandert Job. Dus voor Job heeft dit woord kracht. Dit woord brengt Job op de plek waar God hem wil hebben. Dus het is voor Job relevant. Daarnaast spreekt God er dus over alsof hij het ook zelf echt gemaakt heeft, als realiteit. Maar we moeten denk ik vanmiddag ook een stapje verder gaan. De behemoot is wat lastiger. Maar als we kijken naar de leviathan, die kom je dus ook in de psalmen en op andere plekken tegen. En dan wordt hij in een bepaalde context gebruikt. Psalm 104 zongen we er net over. Als een groot zeedier, machtig, wat in het water speelt, niets houdt hem tegen. Psalm 74 zongen we net, waar het gaat over een monster dat door God verslagen is. Jesaja 27 vers 1. Daar wordt Leviathan gebruikt als beeld wat verslagen wordt. God verslaat Leviathan. En dan merk je dat wordt daar gebruikt als beeld voor de vijandelijke volken rondom. En, dus, en Leviathan is denk ik vooral dus ook een symbool voor chaos, voor tegenstand, voor het kwaad. En zeker als je kijkt naar wat er in hoofdstuk 41 staat over Leviathan, en je vergelijkt dat met wat er geschreven wordt over Satan, dan zijn er best wat overeenkomsten. Deze twee dieren, de behemoot en leviathan, worden getekend als de overste dieren die nergens bang voor zijn. De overste over deze aarde. En Satan wordt de overste van deze wereld genoemd. Als je iets leest over leviathan, krijg je het beeld van een soort draak. Misschien heeft u ook al wel gedacht aan de draak uit Openbaring 12. De oude slang met zijn zoveel koppen. Zijn macht. Is het misschien wat satanisch wat we zien? In ieder geval zijn het krachten en machten die verstoren, die angst en boezemen. Een barre boze realiteit van chaos, tegenstand en kwaad. En als wij kijken, dan zien wij ook niet met het blote oog de behemoot en niet de leviathan. Maar zien wij misschien wel iets van machten, van geweld, van kwaad en van chaos. En die kun je ook niet zomaar even pakken met je vishaak. Druk je ook niet zomaar even neer. Wie kan erop tegen het geweld wat er oplaait? Waarom gebeurt dat? Er is blijkbaar iets groters. En God heeft ook verteld in zijn woord dat we op moeten letten voor de macht van Satan. In Efeze 6 staat: want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, dus niet onderdanen, maar overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Er zit iets satanisch in wat je hier leest. En misschien is dat het punt nou wel juist. Job weet niet dat Satan hier iets mee gedaan heeft. Wij wel, wij hebben dit gelezen. Satan is uit het beeld verdwenen. Maar Job heeft zich misschien ook wel overgeleverd gevoeld aan die kwade machten. En nu vertelt God dus over die grote machten die veel kunnen. Maar hij laat tegelijkertijd merken, als die machten groot zijn en dan kun jij niet zomaar je vishaak inhaken, dan ben ik machtiger en groter. Ja, als het gaat over die dierlijke vertoning, dan wil dat angst inboezemen, dan wil dat waakzaam maken. Zoals de jongeren van de onderbouwcategorisatie afgelopen donderdag ook ervaren, toch? Toen dat verhaal naar voren kwam van dat meisje, wat in één keer bij het bidden niet meer haar handen samen kreeg. Ze had occulte spelletjes gedaan. Gelukkig kon dat veranderen. God greep in. En de macht van Satan, die zich soms verstopt, maar die tegelijkertijd chaos wil creëren en dingen kapot wil maken, is dat niet wat we zien in deze wereld? Ja, zo zien we die dierlijke vertoning. En ik hou het hierbij om naar het volgende punt te gaan. Gods bedoeling. Ja, God spreekt hier dus over. Het is niet de lange reden van een mens die dit gewoon maar eens even vertelt om stoer te zijn. Maar God die gebruikt dit beeld, deze woorden, voor iemand die lijdt, die pijn heeft, die in ellende zit. Waarom? Heeft u het nog helder hoe God kwam een poosje geleden? In hoofdstuk 38 gebeurde dat toch? Toen kwam God in de storm, verpletterend als het ware, maar tegelijkertijd na 36 hoofdstukken weer als Heere. Zonder uitleg, zonder verduidelijking, met heel veel vragen. En vervolgens kon Job daar eigenlijk geen antwoord op geven. En ook met allemaal voorbeelden van dieren. Dieren die de vraag oproepen, ja, wat voor nut hebben ze? Als nou koeien waren geweest en schapen en werkpaarden, ja, dan had je er wat aan gehad. Maar die dieren, wat had je eraan? En Job die had zijn hand op zijn mond gelegd. Hij had gezwegen. Want ja, God had hem bevrijd van zijn vragen. Had hem laten zien dat ons redeneren als het gaat over nuttige dingen, dat het niet klopt. Maar blijkbaar is dat nog niet genoeg. Voor Job was dat eerste stuk zover dat het hem bracht bij de hand op zijn mond en dat hij zweeg. Maar als het voor de Heere genoeg was geweest, hadden we gelijk naar hoofdstuk 42 kunnen gaan. Maar blijkbaar ontbreekt er nog iets bij Job. Blijkbaar is het nog niet genoeg waar Job gekomen is. Wat bedoel ik? Stel hè, misschien zit je hier en heb je een moeder. Kan natuurlijk een hele lieve moeder zijn. Misschien wel een heel erg lieve moeder. Maar stel je voor dat je een keer heel boos wordt op je moeder. En je scheldt en je tiert. Je bent het ergens compleet niet mee eens. En je laat dan alles merken dat je het gewoon niet leuk vindt. En op een gegeven moment, dan kom je erachter dat je het niet goed gezegd hebt. Dat je veel te grote mond hebt gehad. Dat wat je zei niet aardig was. Is het dan genoeg om alleen je hand op je mond te leggen en verder niks meer te zeggen? Is dat genoeg? Of zou er iets meer moeten gebeuren? Of als je bij die autohandelaar komt. Je hebt de auto gekocht en na een poosje kom je terug. Je schelt hem de huid vol en je vertelt hem wat hij fout gedaan heeft. Je zegt dat dingen anders moeten. Op hoge poten zeg je het. Vervolgens wordt er wat uitgelegd en zie je het in het perspectief zoals het eigenlijk klopt. En is het dan genoeg om alleen maar je hand op je mond te leggen en te zwijgen? Of moet er nog iets meer gebeuren? Ik denk dat u ook aanvoelt met mij, er moet iets meer gebeuren, toch? Excuus aanbieden. Erkennen, ik zat fout. Ik had het zo niet moeten doen. Wil je het vergeven? Het doel van God is om Job verder te brengen dan zijn hand op zijn mond. Verder te brengen dan de plek waar hij nu zit. En eigenlijk zit hij hierachter dus, achter die bijzondere dieren, dat bijzondere verhaal ervan, zit dus iets naar Job toe van: Job, er ontbreekt nog iets in jouw leven. Er ontbreekt nog iets in jouw houding tegenover mij. Ja, je hebt je hand op je mond gelegd. Ja, je zwijgt. Maar dit is niet genoeg. Terwijl Job misschien zit, terwijl wij kunnen zitten met vragen als: ja, waar het mij aan ontbreekt in mijn leven? Zegt God: Job, ik wil jou wijzen op iets wat er volgens mij nog ontbreekt in jouw leven. Dat is misschien wel een scherpe vanmiddag. Als wij dan vanmiddag ook naar onszelf mogen kijken. Kijk, wij leven in een selfie-cultuur. Dat je selfies maakt waar je zelf op staat. We moeten dus misschien wat meer kijken wat de Heer van ons vindt. Wat zou het in uw leven kunnen zijn? Zou dit een boodschap kunnen zijn die je vanmiddag niet had verwacht, maar die misschien wel goed is? Omdat u ergens in uw hart wel aanvoelt dat er iets ontbreekt. En natuurlijk, hè, bij wie ontbreekt er nou niks? Wie zou vanmiddag zeggen: mijn gebedsleven is volmaakt. Ik doe nooit zonde. Maar laten we het dan maar pakken bij het punt van Job. Als je wat kijkt in hoofdstuk 40 vers 3. Dan zegt de Heere tegen Job: wilt u ook mijn recht vernietigen? Wilt u mij schuldig verklaren omdat u zelf rechtvaardig bent? En daar zit dus iets in van: Job, je hebt je aanklacht nog niet ingetrokken. Job, je hebt nog geen excuses gemaakt. Je hebt nog dingen die je belijden moet. Er is nog iets wat we recht moeten zetten. Blijkbaar kan dat. Broeders en zusters, is er misschien iets in ons leven waarvan wij zeggen: wij hebben onze hand daarvoor op onze mond gelegd. Maar dat het misschien zo is dat de Heere zegt: dat is niet genoeg. Ik wil je graag nog een stap verder brengen. En dat voelt misschien onveilig. Maar dat brengt uiteindelijk Job tot veel meer troost. Heeft u misschien ook wel eens geklaagd op Gods werk in de kerk? Wel eens geklaagd over Gods mensen? Gemopperd over hoe God de dingen doet. En op een gegeven moment ben je maar gaan zwijgen. Maar dat is het dan ook. Is het misschien dan nodig dat u vandaag een stap verder gaat? Of op een ander vlak? Dat je in zonde valt en van zonde leeft. Dat je ergens je daar rot over voelt, maar je zwijgt erover. Je gaat niet verder dan alleen maar je hand op je mond leggen. God die maakt hier duidelijk dat hij zoveel woorden gebruikt. Er is niemand die zoveel woorden heeft gekregen achter elkaar als Job. God maakt hier duidelijk dat het een serieus punt is. Job, ik wil jou een stukje verder helpen. Ik wil dat jij op de juiste plek voor mij komt. Broeders en zusters, is er misschien iemand die nog iets moet belijden voor de Heere? Heb je misschien te lang je hand op je mond gelegd? Moet je nog iets opbiechten tegenover hem? Het is de Heer Jezus die zegt: kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Rust voor je ziel. Het je hand op de mond leggen en maar zwijgen erover, dat helpt niet. Echt niet. Breng het maar bij mij. Misschien is het bij u op een hele andere manier dan bij Job. Omdat u niet per se degene bent die klaagt over Gods werk en over Gods mensen. Maar zoals bij David. U weet wel, met Batseba en Uria. Hij verzweeg het ook. Tempeldienst ging door. Offers werden gebracht. Hij deed gewoon mee in het ritme. Maar hij hield zijn hand op zijn mond. God vond het ook. En bij hem dus op een andere manier nodig. Dat hij niet alleen zijn hand op zijn mond legde. Maar dat het een stap verder ging. Kijk, ik snap. Als het gaat over intermenselijk contact. Dat het soms lastig kan zijn. Als er dingen gebeurd zijn. om echt weer makkelijk in contact te komen. Er kan, ook al is het uitgesproken en vergeven, kan het toch een gevoel zijn van, ik zwijg er maar over. Maar bij God is dat blijkbaar dus niet genoeg. We begrijpen het misschien niet. Dat God die Job zo laat lijden, zo naar hem toe komt en hem niet eerst beter perspectief geeft, maar hem eerst op de plek brengt van de geestelijke houding waar hij hem wil hebben. Job moet af van de zekerheid van zijn eigen overtuiging. God wil hem brengen aan zijn vaderhart. De Heere kiest hiervoor. Wij vinden die beelden van Behemoth en Leviathan misschien wat op afstand, maar als je het vergelijkt met Satan, aanjagend. En we zien de chaos en de macht van Satan die rondgaat als een brullende leeuw. En dan kijk ik naar de Heer Jezus. De Heer Jezus die ons allemaal doorgrondt en kent. Die precies weet wat er leeft. En dan zie ik dat het waar is wat er hier in Job al staat. Dat hij wel de macht heeft waar ik de grip verlies. Waar chaos en geweld het soms overnemen, zie ik dat de Heer Jezus in de verzoeking in de woestijn Satan weerstaat. En dan zie ik wel dat de Heer Jezus, als hij Gethsemane inloopt, dat hij bang wordt. Dat hij daar kruipt en bloed zweet. En dan gaat hij door. Dan weet ik hoe hij daar gaat. Om die oude slang, de draak, te verslaan. En dan ben ik dankbaar dat hij het niet opgeeft. Zou de draak, zou die oude slang, zou hij niet alles gedaan hebben wat hij kon in die 3 uur durende duisternis? Maar Jezus bleef hangen. Waarom? Omdat hij vandaag ons dicht bij zich wil hebben. Als wij soms bang zijn voor de machten en krachten waar je geen invloed op hebt, die maar over je heersen, dan mogen wij vanmiddag zien op de Heer Jezus. Die zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde. En ook die chaos gaat niet buiten mij om. Ik wil je verlosser zijn. En ook degene die regeert. Gods bedoeling is dat je nou niks meer voor hem verzwijgt. Niet alleen maar je hand op je mond legt. Maar dat je nou echt tot diepe troost en houvast komt. Dan zijn we het derde punt van de preek. Hier zagen we dus de dierlijke vertoning. Volgens de goddelijke bedoeling, nu de menselijke vertroosting. Ja, God wil Job dus krijgen op de plek waar hij hem hebben wil. Wat heeft Job veel meegemaakt, hè? Die arme man, zijn kinderen kwijtgeraakt, bedrijf kwijtgeraakt. Zichzelf krabben op een ashoop, mijn leven is vuil, puin, dit is wie ik ben. En God die kwam voor de tweede keer. In hoofdstuk 38 stond al, om God nu als een man uw heupen. Maak mij eens bekend. En nu weer, om God nu als een man uw heupen. In beeld van een strijder die schrap gaat staan. In beeld van iemand die moet gaan staan. Job, kom erop. Zeg het maar. De situatie is nog niet veranderd. Maar blijkbaar vindt God het belangrijk dat zijn houding eerst verandert. Dan dat zijn situatie verandert. En Job die laat merken in de woorden die hij spreekt in hoofdstuk 42. Hij zegt eigenlijk, ik heb ontdekt, heren, dat ik ernaast zat. Ik dacht het te begrijpen. Maar ik begreep er niks van. Mijn stellige bewering dat God tegen mij was, kwam eigenlijk voort uit onverstand. Ook mijn stellige overtuiging dat het kwaad mij trof als teken van uw toorn, dat klopt niet. Het was uitbarsting van uw woede. Ik zat ernaast, ik was dwaas. Al had ik tegenover mijn vrienden gelijk, tegenover u ging ik te ver. Job is eigenlijk bevrijd. Job wordt hier bevrijd van zijn eigen overtuigingen, van zijn eigen denkpatronen. Job wordt bevrijd van zijn eigen vragen. God die komt zo uitgebreid en zo duidelijk om Job te bevrijden van alles wat hij als ballast bij zich heeft. Alle ballast die hem verhindert om echt met God te leven. Wonderlijk, het doet me denken aan dat boekje. Bevrijd van jezelf. Is het misschien nodig dat wij ook bevrijd worden van bepaalde denkpatronen. Bepaalde vragen. Bepaalde waarheden waar je hem aan vasthoudt. Waarvan de Heer vanmiddag zegt, Weg ermee. Hoe doe je dat dan? Nou, Job doet eigenlijk 3 dingen. Hij belijdt Gods almacht. Hij bekent zijn fout. En hij brengt zichzelf tot overgave. Hij belijdt zijn almacht. Job 42, vers 1 en 2. Toen antwoordde Job de Heer en zei: ik weet dat u alles vermag en geen plan is onmogelijk voor u. Ik zie nu, Heere, dat u almachtig bent. Misschien wist ik het met mijn hoofd ergens wel. Maar nu ben ik zo ver dat ik me er ook helemaal aan overgeef. U heeft inderdaad alle macht in hemel en op aarde. En die machten van de chaos, waarvan ik niet eens met een vishaakje die kan pakken. U heeft er wel de macht over. Je merkt dus dat de houding van Job eigenlijk weer terugkomt zoals die er was in Job 1 vers 21. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij geloofd. Dat hij God erkent als de machtige, als de Heere. Begrijpt u God dan? Nee. Maar er zit iets in van: Heer, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Waar begint dus die verandering? Dat is dus dat je niet alleen maar als selfie naar jezelf kijkt, maar dat je naar God kijkt. Heere, u heeft inderdaad alle macht. En daar ga ik niet over, daar gaat u over. En te midden van alle machten vertrouw ik me toe aan u. En dan bekent hij ook zijn fout. Vers 3. Wie is hij, zegt u, die mijn raad verbergt zonder kennis? Zo heb ik verkondigd dat ik niet begreep. Dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Job grijpt terug op wat de Heere zei in hoofdstuk 38 vers 2. Daar zei de Heere: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? En Job die zegt hier: Heere, dat was ik. Dat heb ik gedaan. Heb ik gezegd. En dat zegt hij eigenlijk ook in vers 4. Luister nu en ik zal spreken, ik zal u ondervragen, maak het mij bekend. Dan resoneren de woorden van Job 38 vers 3 en Job 40 vers 2. Job zegt: Heere, dat was ik. Heere, ik heb dat gedaan. Ik ging te ver. Ik ging te groot. Dit had ik zo niet moeten doen. Job die erkent eerlijk zijn fout, dat wat volgens God in de weg zit. Dat brengt verandering. God belijden. Bekennen wat je fout deed. En dan brengt hij zichzelf tot overgave. Vers 5. Alleen door het horen met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Mijn oog u gezien? Heeft u op God gezien? Hij heeft in ieder geval zijn stem gehoord. En God heeft geschilderd met woorden. Maar voor Job is het een geloofzien. Nu zie ik in geloof u weer. Nu bent u weer echt een realiteit in mijn leven. Nu zijn de dingen weer op zijn plek gevallen. Ja, daarom veracht ik mijzelf. Ik weet mezelf klein. En heb ik berouw in stof en as. Ja, al in een eerdere preek heb ik gezegd, dat woord voor berouw, dat is hetzelfde woord als het woord voor troost, nagam. Dat kun je dus ook vertalen met: daarom veracht ik mijzelf en vertroost ik mij over stof en as. Of: nu vind ik troost voor mijn kommervol bestaan. Heer, nu ik uw almacht zie, nu wij de Heer Jezus in almacht zien, nu ik mijn fouten beken, nu ik mezelf klein weet, nu kan ik mezelf vertroosten. Stof en as. Ja, het stof en as is er dus nog. Nog niks veranderd. Wij mogen gaan naar die Heere. Dat is waar de Heere ons wil hebben. En dan mogen wij gezegend zijn met de Heer Jezus als de grote hoge priester. Dan zegt Hebreeën 4. Nu we dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar een die in alles dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon almachtig, troon van zijn genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Laten we naar de Heer Jezus gaan. Behemoth en Leviathan. Wat een bijzondere dierlijke vertoning. Machtige dieren. Nooit gezien zelf. Maar je merkt er iets satanisch in. Het is in ieder geval niet buiten de macht van God om. En Gods bedoeling is het dus. Om ons zo ver te krijgen dat we niet alleen onze hand op onze mond leggen. Maar eerlijk belijden wat er tussen hem en ons in zit. Zodat we ons ook kunnen vertroosten. Door Gods almacht te belijden, te bekennen wat we fout doen en door onszelf te brengen tot overgave aan de voeten van de Heer Jezus. En ook al zijn er dan misschien, nu en morgen, het komend jaar, nog veel boze machten en is je leven soms chaotisch. De Heer Jezus heeft alle macht. Satan is verslagen. Hij ligt aan de ketting en wij weten, de poorten van de hel zullen de gemeente van God niet overweldigen. Amen. Zullen we samen tot de Heere gaan. U hebt alle macht in hemel en op aarde. U regeert, Heere, op uw manier, maar wel met glorie en majesteit. En ook al lijken soms de machten van de chaos en geweld maar niet te temmen, en is het kwaad ook in onze harten. U heeft alle macht en u troont. Troon dan ook, Heere, in de harten van ons, in ons bestaan. U weet, Heere, wat het woord vanmiddag met ons gedaan heeft en doet. Wij komen in ieder geval bij u om als gemeente van u uw almacht te belijden, om u te erkennen als Heere der Heren, als koning der koningen, als Kyrios vol glorie en heerlijkheid. Wij schieten daarin tekort, Heren. Wij prijzen en loven uw naam, dat hoe de duivel ook rondgaat, dat u erboven staat. En dat we bij u dan ook dat mogen vinden, wat nou echt nodig is. Wij danken u dat u Job daar bracht. En dat u Job bracht op het punt van volledige overgave. Heer, en hier zijn wij. U weet ook of er dingen zijn in ons leven waarvan wij onze hand op onze mond leggen en we zwijgen er maar over. Maar er is meer nodig. Heer, open onze ogen daarvoor en laten we het ook belijden voor u. Dank u wel dat het veilig is om het tegen u te zeggen. En dat er bij u vergeving is, ook voor die zonde. Laat er alsjeblieft niets tussen u en ons instaan, Heren. Bewaar ons ervoor dat wij maar vast blijven houden aan onze eigen vragen en overtuigingen. Zeker als die verzorgen dat het leven met u zo door is en doods. Heren, opent u onze ogen er maar voor. En wij belijden, Heren, dat wij schuldig zijn. Ook als wij kinderen van u zijn, opnieuw geboren, dat ons leven niet volmaakt is. En wij zomaar kunnen vallen in fouten, verkeerde patronen. Heer, u heeft Job bevrijd van al zijn vragen. U bevrijdde Job van zijn eigen overtuiging en van zijn te grote mond. Wilt u ons dan ook maar bevrijden van dat wat ervoor zorgt dat we u niet echt volgen? Ook al doet het pijn, Heren. Bij u is toch de beste plaats. Geef zo geestelijke vreugde. Opnieuw. Voor het eerst. Heren, wij mogen onszelf toch ook vanmiddag vertroosten. Over stof en as en soms juist ook vol in welvaart. We mogen ons vertroosten. Omdat u, Heer Jezus, die hoge priester bent. Die medelijden kan hebben met onze zwakheden. En die ons genade wil bewijzen. En ons helpen wil op het juiste tijdstip. Heren, hier zijn we. Klein, kwetsbaar, afhankelijk, onder de indruk van uw almacht, beseffend onze kleinheid. Heren, zie ons aan in uw genade. Wat is het dan heerlijk om te mogen weten, te midden van de chaos en de machten, kind van u te zijn, om bij u te horen. Gaat u dan met ons mee, Heren? U weet welke chaotische machten wij tegen gaan komen. En hoe zwaar het misschien komende week wel zal zijn. En hoe onzeker we ons kunnen voelen. Maar we mogen wel getroost verder. Vult u ons hart met uw geest. Geef ons moed en kracht en wijsheid in alle dingen die we mogen doen. In ons gezin, ons persoonlijke leven. Ook in de avond van het leven. Heere, zie ons zo aan in uw genade. Zegen ons om tot zegen te zijn en maak ons zo een vat tot uw eer. Ja, laat mensen om ons heen mogen zien aan ons dat u een goede God bent. We vragen u dat om Jezus wil. Amen. Ik wijs u erop dat u uw gaven mag geven voor de dienst van de Heere. Vervolgens zingen we daarna staande onze slotzang, Psalm 93. Vers 1 en 4. De Heere regeert de hoogste majesteit. ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.